Het gaat dus inderdaad om Psalm 91. Waarom 90 er toch bij staat, dat zal direct wel blijken. Wij lezen eerst uit de herziende Statenvertaling Psalm 91. Daar staat boven: Gods bescherming in gevaren. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de Heere, mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God op wie ik vertrouw. Want hij zal u redden van de strik van de vogelvanger, van de zeer verderfelijke pest. Hij zal u beschutten met zijn vlerken, onder zijn vleugels zult u de toevlucht nemen. Zijn trouw is een schild en een pantser. U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht, voor de pijl die overdag aankomt vliegen, voor de pest die in het donker rondgaat, voor het verderf dat midden op de dag verwoest. Al zullen er 1000 vallen aan uw zijde en 10.000 aan uw rechterhand, bij u zal het onheil niet komen. Slechts met uw ogen zult u het aanschouwen, u zult de vergelding aan de goddelozen zien. Want u, Heere, bent mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt gij tot uw woning gemaakt. Geen onheil zal u overkomen, geen plaag zal uw tent naderen. Want hij zal voor u zijn engelen bevel geven dat zij u bewaren op al uw wegen. Zij zullen u op de handen dragen, zodat u uw voet aan geen steen stoot. Op de felle leeuw en de adder zult u trappen, u zult de jonge leeuw en de slang vertrappen. Omdat hij liefde voor mij opgevat heeft, zegt God, zal ik hem bevrijden. Ik zal hem in een veilige vesting zetten, want hij kent mijn naam. Hij zal mij aanroepen en ik zal hem verhoren. In de benauwdheid zal ik bij hem zijn. Ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken. Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen. Ik zal hem mijn heil doen zien. Ik ga er weer bij zitten. Waarom Psalm 90 erbij genomen? Het antwoord is nogal eenvoudig, omdat dat de eerste psalm is van het vierde psalmboek. In de Statenvertaling kon je dat nog niet zien. In de NBG-vertaling werd het aangegeven en de herziende Statenvertaling heeft dat gelukkig ook aangegeven. Want de 150 psalmen zijn verdeeld over 5 boeken. En het is heel belangrijk om te weten wat de eerste psalm van elk boek is, omdat die een soort samenvatting geeft, een soort aanduiding van het thema van elk boek. En dat is met Psalm 90 ook het geval. Daar komt nog bij dat het al een oude gedachte is dat elk van die 5 psalmboeken overeenkomen met de 5 boeken van Mozes. En aangezien dit het begin is van het vierde psalmboek, zou je hier dus verwachten een parallel te zien met het boek Numeri. En ik geloof ook inderdaad dat dat het geval is. Dat het wordt nog eens bevestigd door het feit dat dit een gebed is van Mozes, de man Gods. Er zijn misschien nog wel meer psalmen van Mozes. Sommige rabbijnen hebben gezegd dat tot aan psalm 100 allemaal van Mozes zijn, maar dat weten zij niet, dat weten wij ook niet. Misschien psalm 90, 91 wel, maar in elk geval deze. Deze psalm hoort bij boek Numeri, bij die 40 jaren woestijnreis. Ik heb de psalm ook vaak voorgelezen, net als mijn vader, op Oudejaarsavond. En eigenlijk moeten we vanavond proberen een beetje van die sfeer los te komen. Want we hebben dat wel gebombardeerd tot Oudejaarsavond psalm. Maar dat is hij natuurlijk niet echt. Het is een Numeri-psalm. Het is een woestijnreis-psalm. Het is een op weg gaan naar het beloofde land met de zekerheid dat als je daarbij de Sinaï ouder dan 20 jaar was, dat je nooit het einddoel zult bereiken. Misschien is dat wel de diepere bedoeling van dat woord, of we nou 70 of 80 worden. Je weet, ooit wanneer we aankomen in het beloofde land, zal ik er niet bij zijn. Want alleen die van 20 jaar en jonger, die mochten uiteindelijk het land binnengaan. Die waren dan natuurlijk een 60-jarige jongen. Dus je wist het, de reis is lang. Misschien ga ik nog beleven dat ik hier in de woestijn 70 word. Misschien ga ik het ervaren dat ik 80 word. Maar ik zal onherroepelijk sterven. Voordat de jongeren onder ons het beloofde land bereiken. Dat is een sombere zaak. Je weet dat het mis gaat lopen voor jou. En die somberheid die hebben we niet op Oudejaarsavond. We kijken met dankbaarheid terug. En de reden dat we die psalm lezen is natuurlijk omdat het die gaat over die 1000 jaren die zomaar voorbij gaan. Jaar na jaar. Wij brengen onze jaren door als een gedachte. We begrijpen het allemaal wel. Maar het is veel spannender, ook veel indrukwekkender als je probeert in te denken hoe Mozes hier in die 40 jaren onder woorden brengt, de geldige spanning, dat we deze lange reis moeten maken vanwege de zonden van het volk. De reis van de Schelfzee tot aan het beloofde land is 11 dagen. Als je dan met een volk van 100.000 mensen er ook zo kort over doet, dat is de vraag, maar dan een beetje langer. Misschien wel een 30 jaar, maar niet 40 jaar. En je weet, wij zwerven hier rond. Terwijl we niet eens zeker weten of de Heere God wel met ons is, ja, af en toe zegent Hij ons toch weer met voedsel. Eigenlijk elke ochtend met het manna, met de kwakkels uit de hemel. Hij is er wel bij, maar net als dat keer weder dat in deze psalm zo mooi voorkomt. Keer weder, o Heere. Terwijl je dat op oudejaarsavond, tenminste zo deden wij dat vaak, voorleest, omdat je daarmee wil zeggen, Heere, mag dit nieuwe jaar waarmee we begonnen zijn, het jaar worden waarin u terugkeert. Maar dit gaat niet over de wederkomst van Christus. De Heere zelf zegt in vers 3, u doet de sterveling terugkeren tot stof en zegt, keer terug, mensenkinderen. En zo staat het nu ook in vers 13, correct. Keer terug, Heere, niet in de zin van uit de hemel neerdalen, maar keer terug tot uw volk. Erbarm u over uw volk. We hebben alles fout gedaan wat we fout konden doen. We zwerven hier door de woestijn, eindeloos, 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 totdat alle ouderen overleden zijn. Maar alsjeblieft, Heere, zoals Mozes het al zei bij de Sinaï, doe ons van hier niet optrekken als u zelf niet met ons meegaat. Keer weder, o Heere, verblijd ons overeenkomstig de dagen waarin u ons verdrukt hebt. Vers 15. Overeenkomstig de jaren waarin wij het kwade gezien hebben. Eigenlijk is het niet zozeer de massa van het volk. Dit zijn de getrouwen in Israël. Als je die tekst inderdaad allemaal zo letterlijk mag nemen, als ze allemaal zijn omgekomen, dan waren er tegen het einde van de woestijnreis nog maar 3 over van de oudere generatie. Dat was Mozes zelf die tegen de 120 liep, maar ook een Jozua en een Caleb. Jozua die een heel stuk jonger was, die uiteindelijk in het land gestorven is. Ik geloof dat hij 110 geworden is. En Caleb zegt ergens in het boek Jozua dat hij 85 is. Maar ze moeten ongeveer de 3 oudsten geweest zijn. En ze vertolkten daarmee ook het getrouwe element in Israël. Eigenlijk hoor je hen spreken. Ik heb het al vaker gezegd en ik vind het belangrijk om dat te herhalen. Als het over Israël gaat, zou je als het ware 3 concentrische cirkels kunnen trekken. Israël is de naam van het hele volk, dat is vandaag ook zo. Israël omvat alle mensen die in de staat Israël wonen, maar het omvat ook alle mensen wereldwijd die tot het Joodse volk gerekend worden. Maar daarbinnen is een cirkel van de getrouwen in Israël. De Sha'ar, het overblijfsel. Het ware Israël, het getrouwe Israël. Dat leeft uit de Torah, dat leeft bij het woord van de Heer, dat hem wil dienen en volgen, ondanks al die verschrikkingen van die eindeloze, eindeloze woestijn. Je zou kunnen zeggen, je hoort hier Mozes met Jozua en Caleb. En ook nog gerust een heleboel andere getrouwen die er in Israël geweest zijn. En het eindigt op een positief nootje dat dan een mooie overgang vormt naar Psalm 91. De liefelijkheid van de Heere onze God zij over ons. Bevestig het werk van onze handen over ons. Ja, het werk van onze handen bevestig dat. We hebben met onze handen al zoveel kwaad aangericht. We hebben er een gouden kalf mee gemaakt. We hebben, ik weet niet wat voor verschrikkingen uitgehaald. Heere, laat er nog iets uit ons mogen voortkomen dat u wel behagelijk is, waar u wat mee kunt. Dat is een soort onderlaag voordat je aan Psalm 91 toekomt. Die eigenlijk een heel andere sfeer uitstraalt. Van optimisme in veel opzichten. Het is een ingewikkelde psalm, omdat er allerlei figuren aan het woord komen. Dat zullen we nog wel zien. Maar het begint met deze heel algemene stelling. Je zou kunnen zeggen, dit is de uitspraak van de dichter. Je kunt ook zeggen, het is een uitspraak van de Heilige Geest. Wat er ook gebeurt, zouden wij eraan toevoegen. Of je nou in Exodus, of in Numeri, of in Leviticus, of in Deuteronomium verkeert. Schuil bij de Allerhoogste. Dan ben je in de schaduw van de Almachtige. Twee prachtige namen uit het boek Genesis. De naam Allerhoogste kom je al tegen bij God als Abraham Melchizedek ontmoet. Hij was een priester van God, de Allerhoogste. El Elyon, dat is ook letterlijk de hoogste God. De hoogste tussen alle goden die er in deze wereld maar denkbaar zijn. Hij is de grootste. Almachtig is veel moeilijker, El Shaddai. Er zijn heel veel betekenissen gegeven op grond van het Hebreeuwse woord, maar uiteindelijk houden we ons het liefste bij de manier waarop de Griekse vertaling, de Septuaginta, het woord heeft weergegeven, Pantocrator, en dan betekent het zoveel als hij die alle macht heeft. Hoewel het niet goed te snappen is hoe ze dat afgeleid hebben uit het Hebreeuwse woord, maar dat doet er niet toe. Alle vertalingen, christelijke vertalingen, hebben het overgenomen met de Septuaginta. En zo spreken wij er ook over. Hij is de Almachtige. En soms past het ook zo prachtig. Als Naomi zegt, God de Almachtige heeft mij bitterheid aangedaan. Dan klinkt daar iets in door van hij is de Almachtige. Hij kan alles, hij doet maar. Dan klinkt ook een verwijt in door. Hij de Almachtige, waarom heeft hij nou niet kunnen voorkomen dat we in deze hongersnood verkeerden, dat we weg moesten trekken, dat onze kinderen stierven. De Almachtige. Maar hier is de troost. Wat er gebeurt in deze wereld. Hoe het ook mag uitzien. Wat je ook op het nieuws allemaal hoort. Maar ook wat er dichtbij je gebeurt. Je hoort van geliefden die een zware ziekte onder de leden blijken te hebben. Je hoort van mensen die goed kennen en die plotseling dood neervallen. Wat er ook gebeurt. Er is een schuilplaats bij de Allerhoogste. En een plaats waar je kunt overnachten, waar je dus ook in het donker van de nacht veilig bent. Je hoeft niet te kwaad te vrezen, je bent in de schaduw van de Almachtige. Dan wisselt het van spreken naar vers 2. En dat is de hoofdfiguur van de psalm. Want ik heb u al gezegd, dat heeft Kees gezegd straks. Het is een messiaanse psalm, dat moet wel, anders stond er niet op het lijstje. Dat is waarschijnlijk jouw krachtigste bewijs geweest. Want het wonderlijke is, als de duivel deze psalmen niet geciteerd had tijdens de verzoeking in de woestijn, dan zouden we eigenlijk helemaal niet zo'n bijzondere reden hebben gehad om dit een messiaanse psalm te noemen. Ook dit is weer een psalm waar geen Jood ooit op de gedachte zou komen om dit een messiaanse psalm te noemen. Maar door die merkwaardige verbinding met de verzoeking in de woestijn, Matthäus 4 en Lucas 4, waar de duivel met deze woorden de Heer Jezus uitdaagt, daardoor krijgt hij, dat is dus uniek in deze hele serie, dankzij de duivel staat hij op het lijstje. En dankzij de duivel horen wij te midden van de getrouwen zijn stem. Want ik heb iets laten liggen straks, ik heb u over concentrische cirkels gesproken. En ik heb u verteld over de binnenste cirkel van het overblijfsel van Israël, de getrouwen, de rechtvaardigen, de tzaddikim, de chassidim, hoe je ze ook noemen wil. Maar er is nog een cirkel daarin en dat is dat van de Messias. Ik hou van de uitdrukking die ik ooit gelezen heb, de Messias is het ware zelf van Israël. Hij is Israël in de meest geconcentreerde vorm. Als je kijkt naar de leidende knecht des Heren in Jesaja 42 tot 53. Dan gaat het over Israël, soms staat het ook uitdrukkelijk. Maar het gaat ook heel duidelijk over de Messias. Die twee versmelten met elkaar. Net zoals Hosea zegt, uit Israël heb ik mijn zoon geroepen, dan gaat het over Israël. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen, ja, ik zeg het goed. Maar in Matthäus wordt het toegepast op de Heer Jezus. Uit hem heb ik uit Egypte teruggeroepen. En dan denk je, hey, heeft hij nou een fout gemaakt? Nee. Jezus is Israël is de meest geconcentreerde vorm. Je kunt ook zeggen de meest geïdealiseerde vorm. Zoals God zich Israël voorgesteld had, is er maar één mens in de geschiedenis geweest waarin je dat Israël op de meest volmaakte wijze terugvindt. De werkelijke tzaddik. In de Matthäus Evangelie vind je verschillende van die tzaddikim, van die rechtvaardigen. Dat begint al Jozef de rechtvaardige. Maar uiteindelijk ook in het Nieuwe Testament blijft er maar één rechtvaardige over. En dat is hij. En hij spreekt dus ook in vers 2. Je kunt dus zeggen in vers 2, het is de getrouwe in het algemeen. En dan kun je het ook toepassen op elke getrouwe volgeling van de Heer Jezus, ook vandaag de dag. Maar ten diepste gaat het om woorden die hij zelf spreekt. Ik zeg tot de Heer mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God op wie ik vertrouw. Ik weet of het zich nog herinnert, lang geleden in Psalm 16 hebben we het erover gehad. Hoe de Heer Jezus als zoon van God zo waarachtig mens is geworden, dat hij als mens op aarde leeft in het vertrouwen jegens zijn God. Ik zeg nog niet eens jegens zijn vader, want dan heb je het alweer meer over het feit dat hij zoon van God is. Maar zoals elke getrouwe Israëliet is zijn vertrouwen gericht op, en hier kom je de derde naam tegen, de Almachtige, de Allerhoogste, maar ook de Heere, Yahweh. En die naam betekent eigenlijk, zoals Martin Buber het vertaalde, ich bin da, ik ben er voor jou. Wat er ook gebeurt, hoe het ook stormen mag in je leven, ik ben er voor jou. Niet gespeculeerd zoals, het is de eeuwige, zelfs de Joden hebben dat van de christenen overgenomen. De eeuwige, dit is geen speculatie over de eeuwigheid van God. Als zelfs Psalm 90 zegt van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij God, dan betekent dat niet, ja, laat ik maar meteen zeggen wat ik denk dat het wel betekent. Dat betekent alle eeuwen door. Het is geen speculatie over de tijdloosheid van God, maar het betekent hoe ver je teruggaat. Of je nou teruggaat naar de 19e eeuw, heel betekenisvol in onze kerkgeschiedenis, of naar de 16e eeuw. Of naar de vijfde eeuw, of naar de eerste eeuw. In al die eeuwen was hij er. Dan was hij er voor zijn volk. En zo zal het in alle eeuwen die hij ons nog geeft ook zijn. Hij zal er zijn voor zijn volk. Geen speculatie over tijdloosheid. Hij is er de eeuwen door. Voor hem die kan zeggen, op u vertrouw ik. En dat is het bijzondere van Psalm 16, want Psalm 16 is een messiaanse psalm, dat wordt Hebreeën 2 bewezen. En trouwens, datzelfde Hebreeën 2, dat is dan wel een vers uit Jesaja, zegt, waaruit blijkt nou de waarachtige mensheid van Christus? Met het feit dat hij hier op aarde gezegd heeft, mijn vertrouwen is op God. Ik vind dat een heerlijk bewijs. Geen speculatie over de twee naturen, hoe belangrijk en nuttig dat ook mogen zijn voor theologiestudenten. Nee, het feit dat hij maar niet een God was in een menselijke vermomming, met eerbied gezegd, maar dat hij werkelijk vlees geworden is, waarachtig een mens geworden is, en dat vergeten we vaak, een Joodse mens. Dat zien we vooral doordat hij net als een Mozes en als een Jozua en een Caleb kan zeggen, ik vertrouw op u. En wat er ook gebeurt, mijn vertrouwen is op u. Of u nou de Allerhoogste of de Almachtige of de Heere. En dan spreekt weer de Heilige Geest. Over God. Dat is dezelfde spreker als vers 1. En ik ga dat niet weer allemaal herhalen, maar hij doet hem deze heerlijke belofte. De vogelvanger zal je niet te pakken krijgen. Hij zal u beschutten met zijn vlerken. Dat is natuurlijk een heel bekend beeld, ook in de psalm, maar ook elders. Als de grote moedervogel die de kleine kuikentjes onder haar vleugels neemt. Zelfs de Heer Jezus gebruikt dat. Hoe dikwijls heb ik u willen bijeenvergaderen zoals een hen haar kuikens. Daar vergelijkt hij zich met het moederdier, niet met een vaderdier, maar met een moederdier. De laatste bladzijde van het Oude Testament komt er nog terug in Malachi 4. Heerlijke wisseling van beeld. Als de zon der gerechtigheid opgaat, zullen we schuilen onder zijn vleugels. De zon is het moederdier waaronder we schuilen. Zijn trouw is een schild en een panzer. Je zult niet vrezen, je hoeft niet te vrezen. Je hebt geen reden voor de nacht of voor de dag, voor de pest, voor het verderf. Dit is een psalm over vertrouwen. En het zou best kunnen zijn, want we zijn toch nog steeds in de sfeer van de woestijnreis, dat vers 7 ons terugbrengt naar die tijd lang geleden, toen we verlost werden uit Egypte. En wij daar, het volk Israël, bangelijk stonden op de oever van de Schelfzee. Voor ons het water, links en rechts de bergen en achter ons de aanstormende Egyptenaren. Nou, zing dan maar eens Psalm 91. Wij schuilen bij hem, ons vertrouwen is op hem, we zoeken onze toevlucht bij hem, er kan ons niets gebeuren. Wij zijn helemaal veilig en safe. We zingen heerlijk psalmen, het komt allemaal goed. Zulke dingen zijn wel eens gebeurd. 2 Kronieken 20 bij Jozefat. Jozefat zegt, dus maar één manier waarop we die vijanden gaan verslaan. Als ze komen aanrukken, dan gaan we gewoon zingen. Het heeft daar een machtige uitwerking. Geweldig. Die vijanden beginnen elkaar een kopje kleiner te maken. Maar dat zijn van die dingen waarvan ze wel eens zeggen op televisie, dit moet u thuis niet zelf proberen. Je kunt het niet naapen. Je kunt niet zeggen als je zelf in zulke omstandigheden bent, nou dan gaan wij ook maar zingen. Nee, je moet elke keer weten wat verwacht de Heere God nu van jou. Er staat maar één keer in de Bijbel dat het door zingen gebeurde. Soms moesten ze het zwaard opnemen tegen de Amalekieten, moesten ze vechten. Maar op de oever van de Schelfzee, daar zegt de Heere God, ik zal voor jullie strijden en jullie moeten stil zijn. En stil zijn betekent heerlijk achteroverleunen, vol vertrouwen op de Heere God. En dan ga je het gewoon zien gebeuren hoe, wat voor originele wijze hij uitwerking geeft. Ja, het is makkelijk gezegd. Dat is de belofte, al zouden er 1000 vallen, 10.000. U zult het met je ogen aanschouwen. Ze zagen daar de lichamen van de Egyptenaren liggen op de oever van de zee. U zult de vergelding van de goddelozen zien. Je zou toch zeggen, als je als volk van God dit keer op keer meemaakt, hoe God uitredding geeft, dan moet dat vertrouwen toch gaan groeien. Hoe vaker je het beleeft, hoe meer groeit het geloof. Maar we blijven zeggen, als de vader van de maanziekenknaap, ik geloof, Heer, kom mijn ongeloof te hulp. Marcus 9. Of we zeggen in Lucas 17 met de discipelen, Heer, vermeerder ons het geloof. En dat is een heerlijk bemoedigend antwoord. Geloof, als je geloof had als mosterdzaadje, dan zou je tot deze berg zeggen, wordt opgenomen in de zee geworpen. Want een mosterdzaadje is wel heel klein, maar het gaat erom waar je het implant. Je moet het zaaien. En als je het in God zaait, dan kan het een machtige boom worden. Je geloof is niet een soort vermogen dat je moet aanwakkeren en dat je moet vergroten, alsof het in jou moet gaan groeien. Nee, dat staat niet los van hem. Vertrouwen, je geloof is op hem gericht. En hij moet groter voor jou worden. Dan groeit je geloof mee en dan is er geen berg die jou in de weg staat. Maar dat is maar één manier en dat is om het te leren. Je moet het leren. Daar moet je ook voorzichtig zijn om een tekst als Filippenzen 4 vers 13 in de mond te nemen. Ik vermag alles door hem die mij kracht geeft. Mag ik eens een keer even scherp uit de hoek komen? Als je dat zegt zonder dat je de ervaringen van een apostel Paulus hebt gehad, dan is het bijna vloeken. Paulus is daar aan het einde van zijn bediening, hij zit daar in de gevangenis. In dezelfde tijd schrijft hij de brief van Filemon en noemt zich daar een oud man. En als hij terugkijkt op zijn hele leven, dan zegt hij, niet omdat dat een theologisch zo interessante stelling is, maar dan zegt hij dat omdat het zijn harde ervaring is. Dan zegt hij, ik kan alles door hem die mij kracht heeft. Ik vermag alle dingen. Maar als, daarom lijkt het me zo moeilijk om jonge dominee te zijn, maar je moet ergens altijd beginnen natuurlijk, hè. En zelfs ik met 75 ben nog heel behoedzaam om die woorden in de mond te nemen. Maar het zijn woorden van ervaring. Die zeg je niet zomaar na. Ik heb iemand gekend die zijn kleine kindertjes leerde het vers uit Romeinen 7 op te zeggen. Ik weet dat in mij, dat is mijn vlees, geen goed woon. Maar ik geloof dat het niet zoveel, zoveel vrucht heeft, niet zoveel zin heeft. Want ook van die tekst geldt in Romeinen 7 dat Paulus dat door ervaring wist. Ervaring wist. De bevindelijken moeten wat theologischer worden en de theologen onder ons moeten wat bevindelijker worden. We kunnen nog zoveel van elkaar leren. En dat is hier ook zo. Deze dingen zijn groots. Maar je moet ze wel leren door de praktijk. En dan zegt de getrouwe, en uiteindelijk is dat weer Jezus zelf. U, Heere, bent mijn toevlucht. Maar één zinnetje, want dan komt weer de ander die tot hem spreekt. Het is heel belangrijk om hier die afwisselende sprekers te zien. De Allerhoogste hebt u tot uw woning gemaakt. Geen onheil zal u overkomen, geen plaag zal uw tent naderen. Maar dat hele betoog wordt dus onderbroken door dat ene regeltje uit vers 9. U Heere bent mijn toevlucht. Ja, ik zie het, ik weet het. Ik kan in alle omstandigheden bij u terecht. Waarom is het ook zo belangrijk te zien dat het gebed zo'n belangrijke rol speelde in het leven van de Heer Jezus? Ik heb er wel eens schik over dat Petrus al bijzonder verheugd moet zijn geweest dat hij Jezus bij hem kwam logeren in zijn huis in Capernaum. Ik heb zelfs al zitten fantaseren dat hij de volgende dag dacht, ik ga nou een mooi ontbijt voor hem klaarmaken. Dat heeft hij wel verdiend. Maar de heer Jezus was al in het holst van de nacht uit bed gestapt en was daar hoog in de bergen aan het bidden. Toen Petrus wakker werd, was de heer Jezus al lang weg. En met name in het Lucas-evangelie zie je dat de heer Jezus bidt op allerlei momenten wat je dat niet leest in de andere evangelieën. Hij bidt op de berg der verheerlijking, lees je alleen in Lucas 9. Hij bidt als hij zijn discipelen moet uitkiezen, de 12 apostelen moet uitkiezen. Hij bidt als hij gedoopt wordt door Johannes de Doper. Want in Lucas is hij de zoon des mens, is hij de waarachtige mens die leeft in biddende afhankelijkheid van God. Dat is zo mooi. En nogmaals, als iemand je vraagt, hoe weet je nou zeker dat hij Jezus waarachtig mens was? Want we zijn soms zo bang om aan zijn godheid iets af te doen door zijn mensheid te benadrukken. Maar het omgekeerde is natuurlijk net zo goed mogelijk, dat je iets van zijn mensheid afdoet door het goddelijke te veel te benadrukken. Hij was een mens die leefde in vertrouwen op God. En dan komen die woorden die door de Satan worden aangehaald. Maar hij citeert altijd half. Als je met een of andere vreemde sect in aanraking komt, dan moet je eens letten op hun schriftgebruik. Dat is al heel boeiend. Ik zie teksten uit hun verband drukken, teksten half citeren. Dus de heer Jezus gaat daar niet op in. Die zegt niet in de Matthäus 4, als de Satan met deze tekst komt aanzetten. Nee, dat klopt helemaal niet zoals jij die tekst gebruikt. Hij plaatst daar eenvoudig een ander woord tegenover. Je moet de Heere, je God, niet verzoeken. Nou, wat is verzoeken? Dit is wat de duivel zegt. Hij citeert vers 11. Hij wil laten zien dat de heer Jezus al 1 of 2 keer zelf de Bijbel geciteerd heeft. Steeds uit Deuteronomium, interessant genoeg. Dan zegt de duivel, die denkt, ja, dat kan ik ook. Je kent ook de Bijbel, hoor. De duivel kent de Bijbel beter dan sommige christenen. Dat kan ik je wel verzekeren. En hij zegt, er staat toch duidelijk in de Bijbel, hij zal voor u zijn engelen bevel geven dat zij u bewaren op al uw wegen. En ze zullen u op de handen dragen, zodat u uw voet aan geen steen stoot. Dat is toch een duidelijke belofte. En neemt de heer Jezus mee naar de tinnen van de tempel, zoals ze mooi heet, de dakrand van het tempelcomplex. En hij springt maar. Dat God heeft toch duidelijk beloofd, staat in de Bijbel. Hij zal zijn engelen aangaan die bevelen. Ze zullen u op handen dragen. Nou, moet je even voorstellen, wat fantastisch zou dat zijn. Tempel blijft vol mensen. Ineens heeft iemand in de gaten. Daar staat bovenaan op de... Kijk, daar staat iemand. Zoals dat tegenwoordig wel eens gebeurt als iemand zelfmoord wil plegen. Die staat op de rand van het dak. De mensen houden de adem in. En dan stel je voor dat hij ineens zou springen, zegt de duivel. Steeds voordat je zou springen. En dan komen die engelen en die dragen je op de handen. Je zweeft zo rustig naar beneden en je landt te midden van al die mensen mee. Het is helemaal voor elkaar. Ze zullen allemaal voor je neervallen. Ze zullen je onmiddellijk als Messias herkennen. Geen profeet in het Oude Testament heeft zoiets gepresteerd. En het enige antwoord van de Heer Jezus is: je moet de Heer God niet verzoeken. Nou, dat is een moeilijk woord hoor, verzoeken. Het is al een stuk handiger als je het woord opsplitst in twee andere woorden. Op de proef stellen en in verzoeking brengen in de zin van tot zonde proberen te verleiden. Alleen het probleem is, het Hebreeuws heeft daar maar één woord voor. En het Grieks van het Nieuw Testament ook. In Jacobus 1 kun je ook al die twee betekenissen naast elkaar vinden. Dus vandaar dat er in de Statenvertaling staat, in Genesis 22, de Heere verzocht Abraham. Nou, dat is nogal eigenaardig, want wij bidden leidt ons niet in verzoeking. En bij Abraham deed hij het. Ja, maar dat is die ene betekenis. Die betekenis namelijk op de proef stellen. Zoals de smid dat doet, als hij het zwaard klaar heeft, dan moet hij op de proef stellen of het nou werkelijk deugdzaam is. En dat is maar één manier om dat te doen, en dat is met het zwaard zo hard mogelijk te slaan. Op het aanbeeld. En als het dan in twee uit elkaar valt, dan heb je geen goed zwaard gemaakt. Maar de andere betekenis, en daar gaat het gebed in het Onze Vader over, leidt ons niet in verzoeking. Nou, eigenlijk ook nog niet eens. Dat is nog ingewikkeld. Want die tweede betekenis is iemand verzoeken om iemand ten val te brengen. Keer op keer lees je van de fariseeën en de schriftgeleerden, ze kwamen bij de Heer Jezus om hem te verzoeken. Dat wil zeggen hem in hun strikvragen te vangen. In de hoop dat hij iets zou zeggen waardoor ze hem konden aanklagen. Konden zeggen, weet je wat Jezus gezegd heeft, dit of dat. Dus ze stelden hem zulke vragen om hem ten val te brengen. Maar in Onze Vader gaat het eigenlijk nog weer over een derde betekenis. Namelijk, Heer, leidt ons niet in omstandigheden die zo zwaar zijn. Dat we het niet meer uithouden. En dat we uw naam zouden verloochenen. Ons geloof zou er niet tegen bestand zijn. Dat is wat 1 Korinther 10 zegt, ik meen vers 13. Zo verzoekt God zijn kinderen niet zodanig dat zij hun geloof zouden verliezen. Als ze hun geloof verliezen, dan moet je afvragen of er veel geloof in ze zat voor die tijd. Nee, dat doet God niet. Dat mag je dus rustig bidden, maar je weet bij voorbaat al, hij is er nooit op uit om ons ten val te brengen. Heb ik drie betekenissen gegeven en dan heb ik nog steeds niet verteld wat het hier betekent. Want dit gaat niet over een God die een mens verzoekt of een Satan die een mens verzoekt. Dit gaat over de mens die God verzoekt. Dat is wat hier Jezus zegt. Satan, je bent bezig mij te verzoeken. Je bent bezig mij ten val te brengen. Maar je moet... Maar dan zegt hij, je moet de Heer uw God niet verzoeken. Dat maakt dus ingewikkeld. Wat is de Heer verzoeken? Dat betekent, ja, de beste manier om het te zeggen is God voor je karretje te spannen. Klinkt misschien niet zo eerbiedig, maar dat is de beste manier. Een heel mooi voorbeeld, dat snap je veel beter dan heel veel gepraat erover, is in Exodus 17. Als ze dorst hebben en honger hebben, dan staat er dat ze bij Massa en Meriba, die woorden zijn daarvan afgeleid, de Heer verzoeken. Ze willen hem sturen in hun richting. Ze willen dat hij gaat doen wat zij willen. Stel je voor dat de Heere God zegt, ik zal je bewaren. Als je in een noodsituatie bent, als je dreigt te vallen, dan stuur ik de engel en die zul je... En dan sta je op de rand van het dak en die zegt, oh, nou, dat heeft de Heere beloofd. Nee, hij belooft dat als je dreigt te vallen, hij je zal bewaren. Hij heeft niet beloofd dat als jij hem uitdaagt, als jij hem voor jouw karretje wil spannen, als jij wil uitproberen hoe ver die belofte van God gaan, dat jij daarom rustig van het dak kan springen. Dat is de Heere verzoeken. Dat is eigenlijk over hem heersen. Je dwingt hem zijn belofte na te komen. Je probeert hem in jouw korset te persen. Ja, ik weet niet hoe ik het nog anders duidelijker zou moeten zeggen. En dat is wat hier Jezus zegt. Dit zijn kostelijke beloften. Maar beloften veranderen vervolgens niet in een soort rechten van de mens. Of rechten van de getrouwen, of rechten van de christen. Zodat je God daarop kan aanspreken. Dat is nou echt werelds om te praten over rechten. Luister, ik weet dat het in heel geval een hele goede zaak is. Dat we zulke rechten zijn, dat we daarop kunnen aanspreken, dat ze in menige grondwet terechtgekomen zijn en in verklaringen over de rechten van de mens, allemaal best. Maar als je te veel over rechten praat, praat je te weinig over plichten. Ik vind dat er net zo'n verklaring over de plichten van de mens naastgesteld zou moeten worden. Want je hebt recht op dit, je hebt recht op dat. En dat hoor ik heel vaak. En dan denk ik, je hebt helemaal nergens recht op. Hoezo recht? We hebben allemaal recht op zorg. Ja, dankzij de wet die dat zegt, hebben wij recht op zorg, want daar betaal je voor. Maar je hebt van huis uit niet een soort in de scheppingsorde verankerd recht op zorg. We leven uit genade. Dit zijn woorden van genade. En je kunt van die woorden van genade niet vervolgens maken een soort rechten. Heere God, ik heb recht. U hebt zelfs gezegd, als ik van het dak val, zult u me oprapen. Zult u me opvangen. Dat is een recht. Dan is de genade kapot. Denk erom, dat is volkomen verkeerd om te zeggen dat het Oude Testament een godsdienst van verplichtingen is, van wet, en dat wij leven uit de genade. Zo simpel zit het niet in elkaar. Zoals een grote Joodse geleerde ooit schreef in uitdagende toon naar de christenen toe, het Jodendom is een godsdienst van pure genade. En volkomen gelijk. Als je maar zien wil hoe het opgevat moet worden. Dat we de Torah gekregen hebben als Joodse volk, is een grote genade. Welk volk heeft er zo'n mooie wet? Dat God ons de kracht wil geven om die Torah te volbrengen, is pure genade. En als we de Torah breken, dat hij dan in een zondoffer voorziet om ons weer van onze zonden te reinigen, is allemaal pure genade. Maar de mens is zo listig, die maakt er een wettische godsdienst van. Als je nou maar al die verplichtingen vervult, dan sta je bij God in een goed blaadje en dan kun je punten voor de hemel verdienen. Als je puntenkaart vol is, dan ga je zo het koninkrijk Gods binnen. Zo listig is het hart van de mens. De mooiste belofte. Trouwens, de duivel laat weg, vers 11b, dat zij u bewaren op al uw wegen. Niet alleen als je op de dakrand staat, nou heb je ineens die engelen nodig. Nee, als ze je altijd zouden mogen leiden namens de Heere God, dan zou je voortdurend in afhankelijkheid van God leven. En niet zomaar op zo'n dwaze gedachte komen als je op de dakrand staat van, oh nou, dan moet ik God maar dwingen om die engelen voor mij te sturen. En weet je wat hij ook weglaat, de duivel? Vers 13, op de felle leeuw en de adder zult u trappen. Haha, ja natuurlijk niet. Hij is de oude slang, zegt Openbaring 12 vers 9. Die oude slang die je al vindt in het paradijs. Ik heb misschien al eens eerder verteld, maar ik sprak met een Joodse rabbi daarover. Die had dat nog nooit gezien, daar in Genesis 3 vers 15, die belofte, dat het over de duivel zou gaan. Nou, voor ons is dat vanzelfsprekend. De Bijbel zegt het. Het is de oude slang. Nou, dat begint de duivel niet over. Hij zegt niet, ja, God heeft toch in zijn woord beloofd dat je zou trappen op de oude slang. Dat is hij zelf. Dat bedoel ik nou met dat listige, de Bijbel citeren, zoals het jou goed uitkomt. Want dan zegt de Heer Jezus, ja mijn vriend, dat staat inderdaad in de Bijbel, maar er staat ook in de Bijbel dat en dat. Dat noemen we schrift met schrift vergelijken. 2 Petrus 1 zegt, geen enkele schriftplaats is van een eigenmachtige uitlegging. Want dan kun je alles bewijzen. En daarom hebben we ook alle soorten sekten en alle soorten theologieën. En zitten allemaal heel logisch en consequent in elkaar. En als je ermee opgegroeid bent, dan weet je ook niet anders. En dan denk je, ja, ik snap niet dat iedereen dat niet ziet. Je snapt niet dat niet iedereen baptist is, of gereformeerd, of katholiek, of van het leger des heils, of waar dan ook. Dat komt omdat je getraind bent in de denkkade je te denken. Iedere ketter heeft zijn letter. Jan Kruis zou het haast bedacht kunnen hebben. We hebben allemaal onze letter. Maar er is altijd een ja, maar er is ook geschreven, zoals de Heer Jezus. En als je niet schrift met schrift vergelijkt en de hele schrift vergelijkt en de hele schrift laat spreken en geen enkele tekst is van een eigenmachtige uitlegging, maar je kunt ze alleen maar uitleggen in het kader van de rest van het schrift. Daarom is het ook zo'n moeilijk vak. Alleen dan ga je veilig. Ga niet bij losse teksten. Ik zou allerlei sectes kunnen noemen die leven bij zo'n enkele tekst. Maar ik doe het niet. De Messias wist hoe hij moest antwoorden. En de getrouwen ook. De getrouwe trapt er niet in als de duivel komt met zulke teksten. De laatste tijd horen we, ik denk niet alleen maar een ruine revolt, hoewel er ook een frappant voorbeeld is, maar ook van allerlei andere mensen die in secten beland zijn. Soms zijn dat maar 20 mensen, 40 mensen, soms zijn dat er honderdduizenden, zoals de Moon-secte. En altijd wrijf je ogen uit en denk, hoe is het mogelijk? Dat op grond van wat bijbelteksten, maar vooral ook op grond van zogenaamde visioenen en openbaringen, een claim van een imponerende leider, dat mensen daarin trappen. En de reden is eenvoudig. Er staat ook geschreven, er staat ook geschreven. Gij zult de Heer uw God niet verzoeken. En nog veel meer. Daarom leeft een mens veilig bij het woord. En dat niet alleen. Want hier Jezus zegt tegen de Sadduceeën, die kenden de Bijbel heel aardig. Maar hij zegt, jullie kennen de schriften niet, noch de kracht Gods. Dus het is altijd ook nog eens woord en geest. Het woord zonder de geest kweekt fariseeën. En de geest zonder het woord kweekt fanatici. Nee, die moet je opschrijven. Dat heb ik ook niet zelf bedacht hoor. Het woord zonder de geest, letterknechterij. Daar kun je hele fanatieke mensen mee krijgen. Maar de geest zonder het woord, dat is net zo gevaarlijk. Dan krijg je godsdienstig fanatisme. Dat zijn de leiders die claimen, de Heere God heeft mij dat geopenbaard. Je moet mij volgen, je moet naar mij luisteren. Hij heeft het mij laten zien. Nee. Nee, we willen het graag weten vanuit het woord. Maar dan wel het woord in zijn totale samenhang. Goed, tenslotte. Gaat God spreken. En dan vind ik het toch het mooiste, juist in die laatste verse, dat hij spreekt over de Messias. Omdat hij mij omdat hij liefde voor mij opgevat heeft, zal ik hem bevrijden. Ik zal hem in een veilige vesting zetten, want hij kent mijn naam. Hij zal mij aanroepen en ik zal hem verhoren. In de benauwdheid zal ik bij hem zijn. Ik zal hem eruit helpen en verheerlijken. Uiteindelijk, dat is niet de eerste uitleg, maar in de uiterste toepassing is dit het kruis. In de benauwdheid zal ik bij hem zijn. Ondanks het, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Ik zal hem eruit helpen, net als we dat in Psalm 22 zagen. U hebt mij geantwoord. Ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken. Aan zijn rechterhand mogen we eraan toevoegen. Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen. Dat is het leven dat met de opstanding begonnen is. Opstandingsleven dat tot in eeuwigheid voortduurt. Ik zal hem mijn heil doen zien. Ik heb het speciaal aan mijn vrouw nagevraagd of ik het mocht vertellen. Maar wij allebei zullen nooit vergeten een samenkomst waarin zij naar voren werd geroepen. Dat gebeurt in sommige samenkomsten. En ze kreeg dit troostwoord mee. Er staan in die laatste drie versen 7 keer ik zal. Ik zal. Ik zal. Je hoeft niet alles te onthouden van vanavond, maar neem dan in elk geval die 7, ik zal met je mee. Ik zal hem in de veiligheid, ik zal hem bevrijden. Ik zal hem in een veilige vesting zetten. Ik zal hem verhoren. In de benauwdheid zal ik bij hem zijn. Dat is de 4e keer. Ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken. Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen. Ik zal. Daar leeft de gelovige uit. Uit de ik zals. Ik weet wel, in het Hebreeuws heb je helemaal geen ik zal. Dan is dat een werkwoordsvorm in de toekomende tijd. Maar daar gaan we het nou niet over hebben. In de vertaling komt toch die volle kracht van die 7 toekomende tijden op ons af. Ik zal er voor jou zijn. En ik zeg nog eens, je kunt het weer samenvatten in die ene naam. Ja, wij betekent, ik bin daar. Ik ben er voor jou. Ik zal er voor jou zijn. Wat er ook gebeurt. Ik sta aan jouw kant. Het is vaak ontzettend belangrijk dat je aan de kant van de Heere staat en niet aan de kant van de vijand. Maar het is ook ontzettend belangrijk dat je mag weten dat hij aan jouw kant staat. Ik sta aan jouw kant. Want je bent mijn kind. Ik kom voor jou op. En dat zul je niet altijd zo ervaren. En je zult zeggen, waarom moet ik het dan zo moeilijk hebben? Waarom heb ik het zo zwaar? Ik denk wel eens aan een klein kind van 3 dat in de tandartsstoel zit, met grote ogen naar mama kijkt. Mama, hoe kun je mij dit nu aandoen? Dit vreselijke lijden bij de tandarts. Als je werkelijk van je kind houdt, dan breng je je kind toch niet naar de tandarts. Maar als je ouder wordt, dan weet je dat het leven ingewikkelder is. En dat je juist omdat je van het kind houdt, het soms in die afschuwelijke tandartsstoel neerzet. En dan ga je niet uitleggen, dat kun je niet. Maar je kijkt naar het kind en het kind kijkt naar jou met die grote angstige ogen. En je zegt, vertrouw maar op mij. Vertrouw maar op mij. Ik heb het al vaak gezegd in dat boek Job. Daar barst het van de waarom vragen. Het eind als de Heer komt met zijn andere woorden, denk je, nou gaat het gebeuren. En het enige wat de Heer zegt is, vertrouw op mij. Loop me niet uit de hand. Ik heb het vast en zeker in mijn handen. Ook al snap je niet hoe het gaat. Al snap je niet waar ik mee bezig ben, hoeft ook niet. Als je mij maar vertrouwt. De eerste die ons daarin is voorgegaan, die ons daarin de weg gewezen heeft, dat was Hij, onze Heer Jezus. Daarom op een diep niveau is ook dit een messiaanse psalm. God zegene zijn woord.